Een goedemorgen. Het is goed om gewoon hier vanmorgen te zijn. Lekker knus, gezellig en warm. Ik sprak gisteren voor 4000 mannen in een koude zaal. Plus 3. En op een of andere manier waren die kerels daar gekomen. Een enorme zaal, dus ergens achteraan zag het ook nog mensen. En dit is heerlijk ontspannen. Gewoon even bij elkaar zijn. Dus vanmorgen gaan we eigenlijk een beetje in een huiskamer wat dingen met elkaar delen. En als het goed is, bent u vanmorgen hier gekomen met de verwachting om bemoedigd te worden. Als het goed is, bent u vanmorgen gekomen met de verwachting dat u op een of andere manier gesterkt weer terug naar huis zou komen. Als dat niet zo is, had u ook gewoon thuis kunnen blijven vanmorgen. CD'tje in de inzetten, naar een paar mooie liederen luisteren en denken, nou, ik heb mijn eigen dienst. Toch? En als het goed is, in dat bemoedigd worden door elkaar spelen mensen een rol. Want gemeente is een gemeenschap. Dat is een plek waar je met elkaar bent en waar je met elkaar ook wat probeert te beleven. Maar de kans is altijd aanwezig dat het niet gebeurt zoals je zou willen. Maar het is wel heel belangrijk. Als we kijken naar het woord van God, dan zegt op een gegeven moment Paulus tegen de gemeente in Thessalonicense, die het heel moeilijk heeft, die gaan door een hele moeilijke tijd, zegt hij dit. Blijf elkaar dus bemoedigen. Andere vertaling zegt blijf elkaar dus vertroosten. En versterken, elkaar opbouwen, zegt een andere vertaling. Maar dat doet u al. Hij zegt, dat is een goede zaak, maar blijf dat alsjeblieft doen. Want het leven waar wij in leven is soms gewoon heel duidelijk hectisch. En er zijn momenten automatisch in het leven dat je het gewoon eventjes soms allemaal te veel wordt. Dat je het op een gegeven moment allemaal niet meer aan kan. En ik heb net al gezegd, juist op die moment is het nodig dat je even een luisterend oor hebt. Dat iemand er even voor je is. Maar ik denk, als we heel eerlijk zijn, dat we allemaal ook momenten kennen dat die andere persoon die je graag even wil hebben er niet is. Dan ben je om je heen en dan laat je even af en toe wat vallen. Dan zagen mensen aan je, hoe gaat het met je? Dan zeg je, nou niet zo goed. En dan zegt die ander, nou met mij wel. En die gaat er zo overheen walsen, die gaat weer zo verder. En dan denk je bij jezelf, nou ja, weet je wat. Ik ben maar even weer sterk. Ik zeg maar even niks meer. En ik ga maar door met wat ik mee bezig ben. Die situaties ken je toch ook. En dan ga je naar huis en dan ben je misschien wel teleurgesteld. Veenendaal is een veel grotere gemeente en dat gebeurt nog wel eens meer. Maar afgelopen week sprak ik iemand uit de gemeente en die zei, Eugène, ze zien mij nooit staan. Wat niet waar is, maar dat is wel zijn ervaring. En ik ging vaak met een teleurstelling weer terug naar huis. En wat belangrijk is, en daar wil ik vanmorgen met je over stilstaan, dat op het moment dat mensen je teleurstellen, dat mensen er even niet voor je zijn, dat je het gevoel hebt dat je alleen moet, dat er een God is die tegen je zegt, ik ben er wel. En diezelfde God zegt dit. Het is een prachtige psalm, een prachtige gedeelte uit een psalm, maar daar staat, in dagen dat ik riep, je moet natuurlijk wel met jouw pijn en moeite dan niet naar jezelf toe gaan en zeggen, ik ben zielig, maar dan moet je mee naar God gaan, dan staat er, hebt gij mij geantwoord, gij hebt mij bemoedigd met kracht in mijn ziel. Ik vind het zo mooi dat er staat niet, gij hebt mij bemoedigd met kracht in mijn verstand, maar juist in mijn ziel. Mijn ziel is de plek waar die emoties naar boven komen, mijn ziel is de plek waar die pijn zit. Dat zit niet in mijn verstand, dat zit in mijn ziel. En de Bijbel zegt heel duidelijk, daar waar mensen het niet doen, zegt de Heere God, dat doe ik wel. Nou, wat ik wil doen is, ik wil gaan kijken naar 4 terreinen, waar ik in mijn werk regelmatig mensen tegenkom die zeggen, als ik ergens bemoediging nodig heb, dan is het op die terreinen. Als er ergens momenten zijn waar ik het gevoel heb, daarin schiet ik tekort, daarin kom ik mezelf tegen, dan is het daar. En dan ga ik kijken hoe God op die manier ons bemoedigt. En daarna mag je ook elkaar nog bemoedigen, hè? Dat blijft gewoon staan, oké? Okay? Het eerste is de druk van onze dagelijkse verantwoordelijkheden. Soms kan het leven gewoon zwaar zijn. Door gewoon heel simpel de verantwoordelijkheden die elke dag weer op je afkomen. Ik kom ouders tegen die tegen mij zeggen, Eugène, het was zo fijn toen ze klein waren. Maar ik heb nog een aantal van die tieners lopen en ik vraag me af en toe af, wat doe ik daar nou mee? Want het lukt niet meer zo goed. Ze hebben een andere agenda dan ik. Dus ja, ik kom ook tieners tegen die in de afloop van de dienst tegen mij zeggen, ik heb ouders. En ik weet ook niet goed hoe ik daarmee om moet gaan. Dus soms is het ook al wederzijds. Laten we eerlijk zijn. Het is soms ook de andere kant om. Het is niet alleen die tieners. Ik kom mensen tegen onze gemeente, de ouderen. Die op een gegeven moment zeggen, Eugène, wij moeten verhuizen. Naar een andere leven, een andere plek. Maar we wonen hier al 40 jaar. En in één keer vind ik dat allemaal nieuw. Of een man die tegen mij zei, Eugène, ik vind het zo moeilijk. Mijn vrouw begint dingen te vergeten. En ik vind het zo zwaar om er elke dag mee om te gaan. Ik vind dat niet zo makkelijk. Of een jonge ondernemer die tegen mij zegt, hij zegt, in mijn bedrijf waar ik op dit moment bezig ben, word ik geconfronteerd met ethische kwesties waarvan ik denk, is het nou goed of is het niet goed? En eigenlijk mijn internationale directeur dwingt me om eigenlijk de grens over te gaan en ik wil dat niet. Moet ik doorgaan? Soms is het leven gewoon niet leuk. Soms is het leven gewoon zwaar. Is het eerlijk of niet? We zeggen dat niet altijd en we zeggen dat er altijd, maar soms is dat gewoon zo. Nou, laat ik dit zeggen. Als je overweldigd wordt door de problemen van elke dag. Als je het gevoel hebt, ik word overweldigd met alles wat je op afkomt. Dan verkeer je in goed gezelschap van een jonge koning Salomo. De jonge koning Salomo wordt gevraagd om het rijk van zijn vader over te nemen. En dan zegt hij dit. O Heer mijn God, nu hebt u mij koning gemaakt als opvolger van mijn vader David. Maar ik voel me net een klein kind. Ken je dat soms gevoel? Ik voel me net een klein kind. Die niet goed weet wat te doen. Ik sta te midden van uw eigen uitverkoren volk, wat zo groot is, dat het haast te veel mensen zijn om te kunnen tellen. Dat de verantwoordelijkheid is te zwaar op mij. En wat doet hij dan? Dan bidt hij een gebed. Dan zegt hij, Heere God, wilt u mij alstublieft wijsheid geven, opdat ik mag onderscheiden wat goed en slecht is. Wilt u me wijsheid geven, zodat ik leer om te onderscheiden wat ik wel en niet moet doen. Wilt u me wijsheid geven om te onderscheiden wat hoofd en bijzaak is. En dan staat er in de Bijbel, en God gaf hem die wijsheid. Nou, als de druk van de dagelijkse verantwoordelijkheden te zwaar zijn, als je het gevoel hebt van, ik krijg het allemaal niet meer op een rijtje, dan mag je God daarom om wijsheid vragen. God geeft zonder voorbehoud ons zijn wijsheid. En als het gaat over wijsheid, laat ik heel duidelijk zijn, dan is het geen wijsheid uit boeken, maar God geeft ons praktische wijsheid. Wijsheid waarbij we elke dag dat kunnen doen. Dat is het woord als er in de Bijbel gesproken wordt. Het is toegepaste kennis, die wijsheid. Dus het helpt je dan om dat elke dag te doen. En dat kan op heel verschillende manieren zijn. Het kan zijn doordat je op een gegeven moment met iemand in gesprek bent en die geeft je een bepaalde tip. Een bepaalde hint dat je denkt, hé, dat herken ik. Dat is mijn situatie. Hij is die zo uitgekomen. Laat ik dat eens weer proberen. Het kan soms zijn, ik heb wel eens dat ik bepaalde situaties heel moeilijk vind, dat ik niet weet wat ik moet doen. En ik lees door een tijdschrift heen en ik lees een artikel en ik lees het en denk ik, dat is mijn situatie. Dat heeft iemand voor mij geschreven. En in al die honderden pagina's valt mijn oog net daarop. Ik heb wel eens dat ik naar een televisieprogramma zit te kijken dat ergens over gaat en denk ik, dat is mijn situatie. En ik zit te worstelen daarmee. En zelfs via de televisie kan de Heere God mij blijkbaar iets meegeven. Nou, dat vind ik een prachtig bewonder. En dit is wat de Bijbel zegt. Als iemand van uw wijsheid tekort komt, moet hij God erom vragen. En dan zal hij wijsheid ontvangen. Want God geeft aan iedereen, en dat vind ik zo mooi wat er staat, zonder voorbehoud en verwijt wijsheid. Want weet je wat het stomme is? Ik vergeet het ook weer. Dan denk ik dat ik die wijsheid heb ontvangen, dat ik dat voor de rest van mijn leven heb. En dat werkt ongeveer 24 uur. Want de volgende dag kom ik met een net iets andere situatie. En blijkbaar kan ik dan niet die link leggen. Ik ben erg vergeetachtig. En ik ben nog niet eens zo oud. Moet je voorstellen wat het nog gaat worden. Ja? Want het is de Heer die wijsheid schenkt. Zijn woorden bieden kennis en inzicht. Vind ik zo mooi. En die geven me inzicht en wijsheid. Ik weet nog dat mijn kinderen opgroeiden als tieners. En ik ben als enige zoon opgegroeid. Dus ik heb geen broers en zussen gehad. Dus ik weet helemaal niet hoe je met tieners om moet gaan. Dus ik dacht bij mezelf, hoe ga ik daar nou mee om? Ik weet in ieder geval dat ze maakten ruzie. En de volgende moment waren ze weer vrienden van elkaar. En dan maakten ze weer ruzie en ik snapte dat niet. Dus ze maakten een hoop kabaal, dat vond ik ook niet zo prettig. En ik dacht mezelf, hoe doe ik dat nou? En ik lees weer door zo'n artikel heen en daar zegt iemand. Als jij toevallig opgegroeid bent als alleenstaande jongen of meisje. Zorg dan dat je iemand vindt die ouder is en ervaring heeft hoe je met kinderen om moet gaan. Ik dacht, dat is het. Dus ik heb om me heen gekeken, wie heeft tieners die nog steeds leven? Die zijn 21. En zij leven nog steeds en ze zijn gelukkig. Dus ik ben naar een man toe gegaan en ik zeg, jij bent vader, je hebt 5 kinderen, ze zijn allemaal 21, de mijne is in 13, 14. Jij gaat mij de komende jaren helpen om dat goed te doen. En 5, 6 jaar lang zijn we met elkaar opgetrokken. En ik zal je vertellen, ik heb daar zoveel van die man geleerd. En ik dacht, die wijsheid die heeft God via aan mij gegeven. Mijn kinderen leven nu met de Heer. Ze hebben zelf weer op hun beurt kinderen. En ik denk, wat een stukje genade is dat. Nou, dat was het eerste, weet je wel. Een tweede, beheers door angstgevoelens. Weet je, één ding is om te weten dat je iets moet doen. Stel dat je een conflict hebt met iemand en je moet het in orde maken. Eén ding is het te weten om het te doen. Het volgende is het ook werkelijk te doen. Toch? Laten we zeggen, als we allemaal onze conflicten zouden kunnen oplossen, dan zou Bert van Leeuwen niks meer te hebben met zijn televisieprogramma. Familiediner of zo, toch? Want het is één ding. Want blijkbaar zijn er toch dingen die we best ingewikkeld vinden. Wij worden allemaal, denk ik, van tijd tot tijd wel eens geconfronteerd met gevoelens van angst. En dat heeft meestal te maken op het moment dat we onze vertrouwde omgeving moeten verlaten, of dat we iets moeten doen, of geconfronteerd worden met een situatie die we nooit eerder hebben meegemaakt. Of, wat ook heel goed kan, is als we worden geconfronteerd met iets wat in het verleden verkeerd is gegaan. Ik heb vroeger redelijk veel gesport, en toen moest ik vanaf mijn 17e, 18e zo'n sportkeuring ondergaan. En de eerste keer dat ik er zo'n stoere bin kom, komt zo'n vrouw met zo'n grote spuit in, die neemt even wat bloed af en ik ging gelijk plat. Ik zou je vertellen, de eerste volgende keer dat ik weer een sportkeuring had, was ik niet blij. Want de volgende keer dat ik naar die sportkeuring ging, denk ik, ik moet dus niet flauw vallen. Ik ga je leren, dat is niet de goede manier om ermee om te gaan. Want ik trok weer helemaal wit en ze zei, meneer, gaat u maar even liggen. Nu heb ik nergens meer last van, maar het heeft wel even geduurd. Dus met andere woorden, je kunt soms daar ook aan. Het gekke wat ik ook merk is, dat angst is niet altijd verklaarbaar. Het kan soms ergens vandaan komen. Waar komt nou vliegangst vandaan? Waar komt nou vandaan dat je angstig bent als je 's nachts moet rijden? Waar komt angst vandaan wat iemand tegen mij zei? Ik ben zo bang dat ik ooit een keer mijn echtgenoot zal verliezen. Die was zo overbezorgd. Waar komt het vandaan? Terwijl er helemaal geen reden van is. Maar blijkbaar kan angst dat zijn. Nou, iedereen is wel eens bang. Maar de vraag is eigenlijk, hoe ga je met je angst om? Wat ik beter moet zeggen is, waar ga je naartoe met je angst? Waar ga je naartoe met een stukje angst? En de enige waar je volgens mij met je angst naartoe kan gaan is de Heere God. Die je daarin kan helpen. Je moet je voorstellen dat je Jozua bent en je mag het overnemen, het volk Israël, wat zo heerlijk altijd luisterde naar Mozes, en daar mag jij de leider van worden. Wat denk je? Zou je het helemaal zien zitten? En dan moet je al die mensen ook nog een stukje grond geven. Wat denk je als je een stukje grond moet verdelen, hoe dat gaat? Iedereen is gelijk blij met een stukje grond wat hij krijgt, toch? Hij heeft minder stenen dan ik in die grond zitten. Hij heeft meer water dan ik zitten. Ik zie dat helemaal voor me hoe dat gaat. Toch? Nou, hij staat aan het begin van zijn bediening en dit is wat de Heere God zegt. Wees vastberaden en standvastig, want jij moet dit volk leiden wanneer ze het land veroveren dat ik hun zal geven, zoals ik hun voorouders gezworen had. En ik denk dat Jozua dacht bij zichzelf, ja dat dacht ik wel. Ik dacht wel dat dat is waarvoor ik geroepen ben. Voor mij moet ik dat doen. En houd je voor alles vastberaden en vast vertrouwen aan de wet waarin mijn dienaar Mozes je hebt onderwezen. Hou je daar altijd aan en wijk er op geen enkele manier van af, opdat je in alles wat je doet zult slagen. Nou, dat is ook heel simpel. Met andere woorden, je moet gewoon de woord van God houden en als je ervan afwijkt, word je niet gezegend. Nou, dat is bemoedigend. En dan gaat het nog verder en dan staat er, ik gebied je dus, wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je erbij. Dat is interessant. Dat is bemoedigend. Maar als je kijkt naar de rest van zijn leven, dan zie je dat Jozua elke keer wel daarop moest gaan staan. En zeggen, Heer, dit is wat u belooft. U wil mij helpen om met mijn angst om te gaan. Want ik heb wel een land waar ik eerder ben geweest. En daar zijn er nog steeds van mij, van die reuzen. Er zijn nog steeds van die ommuurde steden. Er is nog steeds een volk wat gewend is te vechten en wij niet. Ik ben er eerder geweest en het is niet veranderd in die 40 jaar. Laten we eerlijk zijn, we hebben nog steeds dat probleem. En je ziet dat hij op een gegeven moment daarin moet staan. Nou, wat is het antwoord? Als je beheerst wordt, dan denk ik dat het belangrijk is om te realiseren dat angst niet het laatste woord hoeft te hebben, maar dat wij, ja, dat God de bron is van onze kracht. Ik vind twee Bijbelgedeeltes die we zo mooi vinden. Wees niet bang, want ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je steunen. Ik zal je steunen, helpen, ik zal je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. En dat de rechterhand van God, als daarover gesproken wordt, is dat altijd een handelende God. God handelt met zijn rechterhand. Dus als hij zegt, ik zal je steunen met mijn rechterhand, dan zal hij zeggen, ik zal het voor je doen, ik zal het met je doen, ik zal het door je heen doen. Dat is zo bemoedigend. Bijbelgedeelte. God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, om op momenten dat we overvallen worden door gevoelens van angst te zeggen, ik ren heel hard weg. Maar hij wil ons door de Heilige Geest geven, kracht om door te gaan, liefde om van mensen om ons heen te houden die ons misschien zelfs angstig maken. Dat kan toch? Ik heb het eerder gezegd, mensen met de gave van ontmoediging, die kunnen je soms angstig maken. Mensen die soms heel bruut kunnen zijn. En hij geeft je een stukje bezonnenheid. Dat je goed na kan denken, oké, ik heb angst, maar zou ik misschien met die angst op een of andere manier kunnen handelen? Zou ik dat een plek kunnen geven? Ja, dat is wat God wil geven. Want angst hoeft niet het laatste te worden. Wat zegt de Bijbel? De liefde baant de angst uit. En wij mogen lief hebben omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dus angst, als je die hebt van tijd tot tijd, is logisch. Maar je zult ermee moeten leren dealen en God wil ons daarin leiden. Overweldigd door gevoelen van zondigheid. Wat bedoel ik daar nou weer mee? Het heeft te maken met het feit dat al wandel je nou een hele lange tijd met de Heer, of al wandel je heel kort met de Heer, dat je soms jezelf tegen kan komen. Dat je soms geconfronteerd kunt worden met je eigen tekortkomingen en dat je tot ontdekking komt, dan wandel ik al zo lang met de Heer en dan gebeurt het me nog steeds. Ken je dat? Ik heb van die momenten, weet je wat, daar ben ik me voorhand bereid op zo'n preek, afgelopen week ook, moest ik spreken over de palm van Psalm 92 en dan ben je bezig je voor te bereiden op de preek en dan krijg je allemaal nieuwe dingen van God en dan is bijna hemel op aarde. En dan gaat de telefoon. En dan heb je zo'n heerlijke persoon aan de andere kant van de telefoon. Die het vermogen heeft om al het slechts uit je naar boven te brengen. En dan reageer je op een bepaalde manier. En dan leg ik de telefoon neer. En dan komt dat stemmetje van de Heilige Geest die zegt, het was niet zo wijs. En dan denk ik, houd dit nou nooit op. Houd dit nou nooit op. Nou wandel ik al zo lang met de Heer. Houd het nou nooit op. En weet je wat me soms opvalt? Is dat ik juist de mensen waar ik het meeste van hou, soms het meeste verdriet doe. Omdat ik ergens dat in me heb. En dan denk ik, en dan komt dat stemmetje, de boze, die klaagt me aan. En die zegt, ben jij nou een kind van de Heer? Weet u de vraag is hoe de duivel genoemd wordt? Hij wordt genoemd de aanklager van de broeders. Nou, dat is precies wat hij doet. Ben jij nou een kind van de Heer? En dan moet ik denken aan Jezus, die ik navolg. Die op momenten dat hij het moeilijk werd gemaakt, heel anders. Hij had zo'n andere levensstijl. Als hij moe was, was hij niet aangebonden aan zijn discipelen. Maar dan was hij er juist voor hen. Als hij niet gediend werd, diende die anderen. En als hij in het midden van zijn problemen rijdt en weet wat hem te wachten staat, huilt hij over Jeruzalem, want hij weet wat hem te wachten staat. En aan het kruis zegt hij tegen Johannes, weer alsjeblieft voor mijn moeder zorgen. Hij is zo totaal anders dan ik. En dan kan ik zo op een gegeven moment mezelf tegenkomen. Dan kan ik soms teleurgesteld zijn in mezelf. En de boze gebruikt dat om mij neerslachtig te maken. En dat is niet wat de Bijbel wil. En als ik daarover nadenk, dan denk ik, ik ken een man in de Bijbel, die wordt genoemd een man naar Gods eigen hart. Maar af en toe had hij wel problemen met dat hart. Hij wordt gezegend, hij wordt gezegend, hij wordt gezegend. En dan komt hij op een bepaald moment, dan heeft hij niks meer te doen. Dus haakjes mag ik u tegen u zeggen, het moment wanneer je het meest kwetsbaar bent, is als je alles hebt. Want hij had alles. En dan staat er in de Bijbel, in jaren dat koningen plachten te strijden, te trekken, blijft David thuis, blijft lekker een beetje twitteren, blijft een beetje hangen al boven op zijn bank, kijkt een beetje om zich heen en ziet zijn buurvrouw die zich aan het baden is. Hij denkt, dat is wel aardig. En we kennen het verhaal. En dan komt hij in de problemen. En gelukkig is daar vergeving en gelukkig is daar genade. Maar dan is dit op een gegeven moment wat hij bidt. Hij zegt, Heer, geef mij genade, o God. Hoewel ik dat niet heb verdiend, vind ik zo mooi. Vaak moet ik dan zeggen, Heere God, ik doe het al zoveel keer fout, ik heb het niet verdiend. Laat toch blijken hoe groot uw liefde en goedheid is. Wilt u door uw vergevende mildheid mijn zonde wegdoen? Reinig mij toch van deze zonde die een smet op mij werpen. En wat is de les die we mogen leren? En dan zegt hij op een gegeven moment dit, Psalm 92:93. Ik heb me voorgenomen, ik moet me beheersen en mijn tong voor zonde behoeden. Het brandde in mijn binnenste en mijn tong begon te spreken. Want weet je, dan neem ik mij voor, dit gebeurt dus niet nog een keer. De eerste volgende keer dat de telefoon komt en ik krijg weer zo'n prettige persoon, ga ik anders reageren. Maar ja, ik was kort van memorie, weet u nog? 24 uur. Dus de eerste 48 uur gaat die telefoon niet. Die telefoon gaat over 72 uur later. En dan heb ik me voorgenomen en dan gebeurt dit weer. Dan haalt hij weer alles naar boven en dan... Oh. En dan denk ik, Heere God, ik heb toch zo uw genade nodig. Ik heb zo de werking van uw geest nodig dat ik meer en meer op u ga lijken en van binnen gedaan word. Maar er is wel hoop. Ik reageer door de loop van de jaren heen toch iets milder. Want de vrucht van de geest gaat toch wel in je leven werken. Dus wat is het wat je tegen jezelf mag zeggen als de boze je aanklaagt over je zonde? Jezus is gestorven voor al mijn zonden. Dit zegt de Bijbel. Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming. Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. En zegt Paulus, en ik durf het ook wel met hem te zeggen, ik ben de eerste van al die zondaren en juist over mij heeft Christus Jezus zich ontfermd. Dus wat die boze ook zegt, waar hij me op aanklaagt, zeg ik, sorry, Jezus Christus is gestorven voor mijn zonde. Indien we onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons te reinigen, om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van sommige ongerechtigheden. Staat dat er? Nee. Ik heb dat soms wel. Ik heb het idee dat er zijn zonden die erg zijn en zonden die minder erg zijn. En de Bijbel zegt, wanneer ik die zonde beleid, wil hij mij reinigen van alle ongerechtigheden. En in Christus ziet hij me dan aan, God, als het geheiligde. Dat is een mooi idee. Oké, weet u de eerste drie nog? Wat waren de drie terreinen die ik tot nu toe genoemd heb? Het is heerlijk van zo'n klein groepje, kun je gewoon doen. Zo'n zaal van 4000 man krijg je geen enkele reactie. Dat werkt geen meter, dit gaat heel goed. Wat was de eerste ook alweer? Wat zei je? Dagelijks leven, dat we daardoor gedaan. God wil ons daarin tegemoet komen. Wat was het tweede ook alweer? Angst. En weet je, je kunt angstig zijn voor vreemde dingen. Heel gek. Julius Caesar was bang voor onweer. Ja, was bang voor onweer. Tsaar Alexander de Grote was bang voor bruggen. Hij durfde niet over een brug te lopen. En BJ, en hoe heet die man van het A-team? BA, die is bang om te vliegen. Iedereen is ergens bang voor. Maar het derde is, Jezus is gestorven voor al onze zonden. En nou het vierde. Je kunt soms afgemat en opgebrand zijn. Als Jezus de scharen ziet, staat er, zag hij dat ze voortgejaagd en afgemat waren. Maar er staat in het grondtekst een derde woord bij en dat staat, te neerliggen als een kadaver. Je kunt soms het gevoel hebben dat je een uitgeknepen dweil bent. Dat je het gevoel hebt, ik ben helemaal leeg en ik heb maar één verlangen. Dat is, laat me met rust, een subtropisch zwembad, een heerlijke omgeving, 24 graden en gewoon de hele dag slapen. Klinkt goed, hè? Ja, even wel de duidelijkheid, klinkt goed. Dan heb je echt het gevoel van, ik kan niet meer, ik ben gewoon moe van alles. En het is vaak een combinatie van dingen. Je hebt gegeven. Ik moest denken in mijn voorbereiding aan die geschiedenis van Jezus. Dat hij bezig is om die 5000 te voeden. Die alleen de boot op. En dan mogen ze verder weggaan. En dan staat er op een gegeven moment. En de discipelen kwamen niet erg ver vooruit. Door de harde tegenwind in de hoge golven. De mannen waren aan het roeien. Ze waren aan het roeien. En Petrus en Johannes keken naar elkaar en zeiden. Hé, die boom heb ik eerder gezien. 4 uur later, die is nog steeds dezelfde boom. Het maakt niet uit wat ze doen. Je hebt het gevoel van, het maakt niet uit wat je doet. Je komt gewoon niet verder en je blijft liggen waar je ligt. En dat maakt je moe. Dat maakt je leeg. Als je het gevoel hebt, het maakt niet uit wat ik doe. Ik blijf gewoon elke keer op dezelfde plek liggen. Dat gevoel. En dan heb je het gevoel dat de tegenwind en de golven het laatste woord hebben. Die moeilijkheden kunnen er zijn. Toen moest ik denken aan de apostel Paulus, die zulke ervaringen ook tegenkomt. Ik moet je altijd zeggen, als ik de apostel Paulus denk, dan denk ik, die heeft zijn leven in Gods hand gelegd. En dan moeten staan en ze waren, nog lang en gelukkig. Zo hoort het toch een sprookje. Dat is ook een sprookje. Maar het leven is niet zo. En dan omschrijft hij even wat hem tegenkomt, als hij bezig gaat met het volgen van Jezus. En als ik naar dat lijstje kijk, denk ik elke keer, het is niet eerlijk. Maar ik had al eerder tegen jullie gezegd, het leven is gewoon niet eerlijk. God is eerlijk, maar het leven is niet eerlijk. Dat zijn twee verschillende dingen. Dit is het rijtje wat hij schrijft. Ik volg Jezus blij. En dan staat er en ik werd gezegend. En dan zegt hij dit. Ik heb van de Joden 5 keer de beruchte 40-1 zweepslagen gehad. Ik ben 3 keer met stokken geslagen en 1 keer met stenen bekogeld. Ik heb 3 keer schipbreuk geleden. Ik heb eens een nacht en een dag op open zee rondgedobberd. Ik heb veel gereisd, waarbij ik vaak gevaar liep van overstromingen, rovers, aanvallen van mijn eigen volk en anderen. Altijd dreigde de gevaar, rellen in de steden, dood in de woestijn, verdrinking op zee, verraad door valse christenen. Ik heb gezwoegd en geploeterd, nachten niet geslapen, honger en dorst geleden, vaak niet gegeten, kou geleden, omdat ik geen kleren had om aan te trekken. En dat is nog niet alles. Oh ja, ik heb ook nog een paar gemeentes waar ik voor moet zorgen. Dat is leven, soms. En dan kun je het gevoel hebben, ik ben helemaal op. Ik ben helemaal leeg. En wat is dan het antwoord? Het antwoord is dat als je met die leegheid naar God gaat, hij op een of andere manier je vult. Een paar weken geleden sprak u in onze gemeente Piet Verschier. Piet is de voorganger van onze, was vorige voorganger van onze gemeente en zijn vrouw heeft leukemie. En Piet zei, jullie kunnen je voorstellen wat bovenop mijn lijstje staat. De genezing van zien, is heel simpel. Mijn gebedslijstje bovenaan, mijn diepste verlangen. Hij zegt, maar ik ben tot ontdekking gekomen dat het niet bovenop het lijstje van God staat. Bovenop het lijstje van God staat dat door deze omstandigheden heen, Sini en ik meer en meer gaan lijken op Jezus. Afgelopen vrijdag, niet afgelopen vrijdag, maar de vrijdag daarvoor, sprak ik Henk, de vader van Iris. De mensen die in de gemeente hier komen weten dat Iris een jong meisje is, die is net 6 geworden af 2 weken terug, die op het punt staat om naar de Heer te gaan vanwege een tumor in de hoofd. Ik zei, Henk, hoe ga je hier nou mee om? Ze zegt, Eugène, Henk is een ja-christen, even voor alle duidelijkheid. Daarvoor kennen die God niet. Hij zei, als ze me 3 jaar geleden hadden verteld dat me dit zou overkomen, zou ik de hele zaak bij elkaar geslagen hebben en zou ik in wanhoop uit zijn gebarsten. En vanaf het moment dat we de boodschap kregen, heeft God ons gedragen. En heeft mij geholpen om dit een plek te geven. En ik ben, denk ik, door dit alles heen een mooie persoon. Het is zo tegenstrijdig. Maar dit is denk ik wat de Bijbel ons heeft gezegd. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Het laat in het midden waar de beproevingen van komen. Het laat gewoon in het midden. Het leven brengt die dingen over. En de vraag waar het vandaan komt is niet eens meestal relevant. Het is er gewoon. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. En als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn. Zonder enige tekortkomingen. Het helpt je om uiteindelijk te groeien naar Jezus toe. Ten slotte. De dagen dat ik riep, heb gij mij geantwoord. Gij hebt mij bemoedigd met kracht in mijn ziel. En dat leert mij samengevat het volgende. God antwoordt mijn gebed. Ik ben er vast van overtuigd, al is het antwoord niet altijd mijn antwoord. Laat ik duidelijk zijn. En het gebeurt ook niet op mijn tijdstip. Ik ben een kind van deze tijd. Ik bestel vandaag en ik wil het morgenochtend in huis hebben. Toch? Dat is een kind van deze tijd. Ik wil het morgen in huis hebben. En eigenlijk is mijn gebed ook zo. Ik bid vandaag en ik wil het gisteren in huis hebben. Toch? Maar mijn overtuiging is dat de Bijbel zegt dat God antwoordt mijn gebed. Hij doet iets met mijn gebed. Het tweede is, hij geeft kracht in mijn ziel, in mijn emoties. Hij wil mij helpen om boven de omstandigheden uit te tillen. Hij wil mij nieuwe kracht geven. Hij wil me opnieuw dat geven. Ik zo mooi. Hij geeft nieuwe kracht. Hij tilt me ook boven de omstandigheden uit. Het is ook op een gegeven moment niet dat de omstandigheden het laatste woord hoeven te hebben. Maar hij wil me daar bovenuit tillen. In het verhaal van Iris, het verhaal van Henk, het verhaal van Piet Sini zijn voor mij de getuigenissen in mijn eigen omgeving. Ik denk dat jij er ook iets van kunt delen. Dat God je boven de omstandigheden uittilt. Ze hebben niet het laatste woord, hoe moeilijk ze ook zijn. En God geeft ook weer kracht en zin om door te gaan. Ik merk op het moment dat ik me niet laat leiden door mijn emoties, maar God de kans geeft mij te futten, dan ontstaat er iets van oké. Ik doe het niet alleen maar met tegenzin, maar ik ga met God die nieuwe uitdaging aan. En dat is wat God in ons leven doet. Stel voor dat we gewoon een moment stil zijn. En dat je voor jezelf nadenkt, die 4 gebieden, de bezonderheid van elke dag, angsten, misschien een zondegevoel, of het gevoel hebben, ik ben leeg en ik kan niet verder. Of misschien iets heel anders wat ik niet genoemd heb vanmorgen, maar wat je wel bezighoudt. Kunnen zorgen zijn. Mensen door zorgen kunnen we heel wat dingen kwijtraken. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad, zegt de Bijbel. Maar soms kunnen wij het kwaad van de komende maand ook nog mee meenemen. En dat kan je helemaal neerdrukken. Laat gewoon een moment stilnemen. Dat je dat tegen je eigen woorden, tegen God kunt zeggen. En zeggen, Heere God, dit is mijn probleem. Hier worstel ik mee. Maar door genade wil ik gaan staan in de overwinning. Ik wil naar u toe gaan. Ik wil naar u toe roepen. En ik wil tegen u zeggen, Heer, geef mij alstublieft kracht in mijn ziel. Om de dingen om mij heen te zien zoals u ze ziet en te dragen zoals u ze wil dragen. Laten we gewoon een moment stil zijn. Vader, daar waar mensen ons niet bemoedigen, soms omdat ze te druk zijn met hun eigen dingen, maar soms omdat ze het niet eens weten wat ons bezighoudt, omdat we het niet durven te delen, omdat het zo persoonlijk is. Zegt u vanmorgen tegen ons, ik wil je bemoedigen. Ik wil je kracht geven tot in je ziel, in je emoties, zodat je daarvanuit dat wat op je weg komt ook kunt dragen. We danken u daarvoor. We danken u dat u ons tegemoet komt. En we danken u dat u weet dat we juist met dit soort dingen kunnen worstelen. En dat u daarom uit uw woord zoveel bemoedigingen geeft. En daarom dat u dat ook wil bekrachtigen door uw geest. Doe dat deze morgen in een ieder van ons. Amen.